En ook wat doe je op de moeilijke momenten? Zorg goed voor je gedachten, de kwaliteit van je gedachten. En dit geldt denk ik voor iedereen.
Hoi, mijn naam is Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Tot het Uiterste. Vandaag een hele leuke gast, namelijk Marit Bouwmeester. Marit is niet alleen een absolute topsporter in de wereld van het zeilen, maar ook iemand die laat zien wat doorzettingsvermogen, focus en passie kunnen bereiken. We duiken vandaag in haar carrière, haar mindset en de verhalen achter haar grootste overwinningen. Bereid je voor op een inspirerend gesprek vol inzichten, anekdotes en persoonlijke verhalen van een vrouw die letterlijk de wereld heeft veroverd. Marit, leuk dat je er bent. De eerste vraag die ik stel aan al mijn gasten is: wanneer ben je voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ja, dat is denk ik toch wel de Olympische Spelen van 2024.
Vertel.
Nou, ik heb natuurlijk na de Olympische Spelen van Tokio ben ik moeder geworden. Tokio was natuurlijk een jaar uitgesteld, waardoor de volgende cyclus nog maar 3 jaar zou zijn. En toen dacht ik, ik heb wel een sterke moederwens, maar ik wil eigenlijk ook topsport doen, want ik vind topsport echt geweldig. Ja. Kan dat samen of niet? En toen raakte ik een week na de Spelen zwanger. Dus ik dacht, dit is top. Oh. Dus toen ben ik eigenlijk, hoe blijf je zo fit mogelijk tijdens de zwangerschap? Wat is de beste manier van bevallen? Hoe kom je zo snel mogelijk terug? En toen heb ik die Olympische campagne gedaan. Als moeder zijnde. Dat was wel iets pittiger dan ik dacht. Maar uiteindelijk om die Olympische Spelen te winnen, ook al en ook als moeder zijnde, daar ben ik wel het meest trots op. Maar dat was ook wel, daar ben ik wel het meest diep gegaan, denk ik.
Ja? En wat was zeg maar inderdaad het meest diepe moment dat je dacht van oké, nu weet ik even niet meer waar ik het zoeken moet. Wat ben ik allemaal aan het doen?
Nou, het is vooral dat alle lessen samenkomen. Want ik had natuurlijk al 3 Olympische Spelen daarvoor gedaan. Maar een kind is eigenlijk de beste mentale training die je kan hebben. Ja? Dus wat dat betreft wens ik gewoon elke topsporter gewoon een kind toe. Want je hebt natuurlijk beperkt slaap. Dus je bent super vatbaar voor negatieve gedachten. Ja. En het gaat nooit zoals je wil. Met een kind. Dus het is ook heel erg controllables. Nou, dat zijn al die lessen uit de sportpsychologie. Maar weten betekent nog niet dat je het kan. Betekent nog niet dat je het doet. Dus je moet onwijs testen, zeg maar. En trainen en zorgen dat je er gewoon echt bij blijft. Ja. Met je hoofd vooral. En met name op die moeilijke dagen. En dat was wel gaaf. Dus om dat te kunnen doen. En dan wel een speler te doen waar ik denk ik... Procentueel gezien, het dichtst bij mijn perfectie zat, denk ik.
Jeetje, wat gaaf. Wat leuk. En hoe combineer je het moederschap nu met het hele trainen en doen? Of ben je nu echt vol aan het trainen al? Of
nee, niet? Nog niet. Dus ik train wel elke dag. Maar ik had 20 jaar fulltime topsport gedaan. Deed ook niet heel erg aan vakanties. Want als zeiler zijnde, ik was eigenlijk altijd in het buitenland. En nu dacht ik voor het eerst ook wel een jaartje rust. Ja. Dus ik train wel elke dag, maar doe ook vooral heel veel andere dingen wat me ook heel veel energie geeft.
Ja, hoe voelt dat? Het lijkt me zo raar dat je dan al die tijd topsport hebt gedaan, maar echt gewoon next level moet trainen eigenlijk elke dag. En dat je in één keer even een jaar even wat rustiger aan doet. Is dat mentaal niet ook heel heftig of zo? Of, hoe ervaar je dat?
Ja, dat is wel. Het is toch, iedereen heeft wel waarschijnlijk zo'n fase. Soms zit je heel lekker, heb je een duidelijk doel en een duidelijke richting. En iedereen heeft denk ik wel zo'n fase dat je denkt van welke kant ga ik eigenlijk op? En ik heb ook wel geleerd, het is oké, dat het even niet oké is, dat het wat zoekende is en dat je alle kanten een beetje opgaat. Maar ergens probeer dan wel houvast te creëren of zo. Dus stiekem elke dag dat trainen geeft me wel heel veel, veel houvast.
Voldoening. Ja, want ik heb zeg maar in het heel klein met die Hyrox. Ik train al een heel jaar lang voor die Hyrox wedstrijden. Die zijn echt bijna om de maand doe ik wel een wedstrijd. Maar ik had wel deze zomer, want ik heb het WK dan gedaan in juni. En na het WK dacht ik, oké, ik moet heel even rust. Want ik trek het gewoon niet. Mijn lichaam is moe. Ik ben helemaal kapot. Maar ik vond het heel raar om dan even rustiger aan te doen. Ik bleef dan wel trainen. Maar toch mentaal is het voelt zo raar, maar dat is gewoon in het klein. Dus je hebt echt in het topniveau maak jij dit allemaal bezig, zeg maar. Dus,
maar dan merk je het toch heel erg. En dit is denk ik ook wat elke sporter ervaart na de Olympische Spelen, of je nou doorgaat of niet. Maar dan pas kom je erachter hoeveel energie en richting een doel heeft, zeg maar. Ja. Want je zet een doel en dan geeft superveel sturing en energie. En op een gegeven moment vlak na een Hyrux, waarschijnlijk na het WK of voor een Olympische sporter na de Spelen, heb je echt zo'n moment, het hoeft eventjes niet. Ja. En dat voelt heel raar.
Ja.
En dan dat is een beetje onwennig. Maar dat is natuurlijk super logisch. Maar een beetje comfortabel daarmee te worden, dat is wel, wel
is
belangrijk.
Wel gek,
of te, in ieder geval te realiseren. Van,
Nee, zeker. Dat wel inderdaad. En zeg maar, als je wel vol aan het trainen bent, hoe combineer je dat met je privéleven eigenlijk?
Ja, nou, dat, uitdagend.
Ja, toch? Het is niet dat je nu zegt, nou, dat gaat prima. En ja, helemaal nu je moeder bent. Het, ja.
Ja, dus daar ben ik ook wel... Dus dat ook al met vallen en opstaan. Dus vlak na Tokio. Het eerste jaar was eigenlijk best wel grappig. Want voor het eerst in 20 jaar waren er geen verwachtingen meer. Want normaal is het gewoon, oké, ja, maakt die goed, is die wint gewoon. En in één keer was zwangerschap, hoe komt ze terug? En er waren geen verwachtingen. Dus dat eerste jaar, dat ging eigenlijk supergoed. En op een gegeven moment was het, oké, zij gaat goud winnen. Dus dan ga je meer doen. En je hebt sponsorverplichtingen, en je hebt familie, en je hebt vrienden. Ja. En toen ben ik veel te veel gaan doen. Nou, toen waren mijn prestaties echt een stuk minder. En de intensiteit van mijn training waren een stuk minder. En dan denk je, oh ja. En dan ben je blij met een heel team van experts om je heen. Die zeggen van, oh, dit zo kan het niet langer.
Oh ja.
Duidelijke prioriteiten, duidelijke keuzes. Dus toen heb ik al altijd gezegd van, oké, het is alleen topsport en moederschap. En niks anders past daarnaast.
Ja.
Dus toen hebben we alle sponsoren bezocht. Van, hey, we doen alle verplichtingen na de spelen. De vrienden, of ze kwamen bij mij. Of. Dus dat is wel heel erg prioriteit stellen.
Ja, precies. Ja. En inderdaad, je hebt een team om je heen. Dat lijkt me ook wel lekker of zo. Want uit wat voor mensen bestaat zo'n team? Bijvoorbeeld.
Ja, dus wat wij bijvoorbeeld hebben, want als individuele sporter denken mensen vaak dat je het alleen doet, toch? Maar ja,
dat denk ik, ja, heel dom. Maar ik dacht van ja, dat doe je allemaal alleen. Maar natuurlijk zit er een heel team ook omheen die je begeleidt en doet. Maar wat voor mensen, waar moet je dan aan denken?
Ja, dus op dagelijkse basis is sowieso mijn management. Je fysieke trainer, je coach, je sparringpartners. Maar je hebt natuurlijk ook een fysiotherapeut, een voedingsdeskundige, een sportarts, een metrioloog, een haptonoom, een sportpsycholoog. En ja, die team werk je overal op één op één mee.
Zo, wat vet. Ja, ik vind het heel gaaf. Hè?
Ja, het is wel echt heel tof. Want je zit dan in een kamer en je hebt met z'n allen doel. Oké, doel is goud winnen. Oké, maar wat betekent het dan? Hoe ziet de Olympische kampioen eruit? En wat betekent het op elk vakgebied? Hoe kunnen we beter worden met herstel? Want ik had veel last van mijn knieën. Hoe moeten we zwaar zijn? Oké, hoe doen we dat met voeding? En sportarts en ja, je gaat gewoon, iedereen wordt gewoon uitgedaagd op zijn vakgebied. Dus dat is wel heel tof om met zoveel experts te werken.
Ja. En het werkt ook, zeg maar, dat je gewoon echt merkt. Ja, natuurlijk, dat heb je al bewezen eigenlijk dat het werkt. Maar dat je ook echt veel beter daarvan wordt, zeg maar. Dus het wordt echt gewoon bijna op de, hoe noem je dit, micromanagement, wordt alles bekeken en gemeten en gedaan, toch?
Ja, zeker.
Gewoon, ja, dat het werkt.
Ja, en dat is best wel heel tof. Dus je gaat echt kijken, oké, de Olympische Spelen zijn in Marseille. Of het was Parijs, maar voor ons Marseille. Nou, toen ben ik samen met de meteoroloog, ben ik die hele Middellandse Zee gaan bestuderen vanuit een meteorologieperspectief. Maar het was ook heel heet, want het was al 36, 38 graden. Oh, dus ga je ook op voeding kijken van oké, en hoe kan je het beste herstellen en hoeveel vocht. Yeah. En ik zweet er dan heel veel mineralen en hoe dan en wat dan. Dus dat is best wel heel tof.
Jeetje, wat gaaf dat je die info ook van jezelf dan allemaal weet en hebt. En jij weet nu ook gewoon, als ik nu dit ga doen, dan heeft het effect op dat, of hè, denk ik.
Ja, en qua trainingen. En op een gegeven moment kregen we wat problemen met knieën, want al mijn kraakbeen was wel een beetje weg. En dan, hoe kun je dat zo goed managen en hoe moeten we dat dan doen? Dus daarom is het wel heel gaaf als tijdens het spelen, als je zegt tot het uiterste gaan, is wel gaaf dat je gewoon alle puzzelstukjes eigenlijk in elkaar vallen. En dat je het gewoon tot uiting kan brengen.
En wat ik me ook altijd afvraag, zeg maar voor de HYROX, ja, het is nog steeds in het klein wat jij allemaal hebt meegemaakt en doet. Maar ik ben altijd zo zenuwachtig op de dag van de wedstrijd. Dat ik denk, nou ja, als je een Olympische topsporter bent, hoe de fuck doe je dit? Want heel de wereld kijkt gewoon met je mee. Er staat ligt zoveel druk op je. Ik zal het echt niet overleven gewoon. Ja. Letterlijk, ik zou echt een hartaanval krijgen op de dag van de race. Gewoon van de stress.
Nou, ik heb je toevallig gezien bij Kamp van Koningsbrug was dat
programma. Ja.
Toen dacht ik, oh ja, doe je goed. Tuurlijk heb je het ook spanning. Maar spanning hoort er ook bij, zeg maar.
Ik heb echt gewoon, ik kan wel kotsen van de zenuwen. En het is een HYROX, dat stelt niks voor. Maar ik vraag me altijd af, hoe doe je dit als je Olympisch topsporter bent? Hoe ga je met die stress om? De dag van de race gaat om goud, hè?
Ja.
Ja.
Nou, je hebt heel veel verschillende trucjes. Maar ik denk, hoe beter je voorbereid bent, zeg maar, weten dat je niveau goed genoeg is, helpt al veel, zeg maar. Want het is ook iets wat je elke dag doet, toch? Want je weet uiteindelijk, oh, ik kan dit. Dus je hebt een soort van iets om op terug te vallen. Bijvoorbeeld voor mij dan met zeilen, ik ken de baai. Technisch ben je goed, je hebt de snelheid. Maar alsnog heb je de zenuwen. Maar dan ergens dan te accepteren van, oké, het hoort erbij. En ze maken je ook klaar voor de prestatie. Dus ze vooral niet weg te duwen, want dan worden ze 10 keer zo erg. Ik weet niet of je het hebt geprobeerd.
Ja. Vreselijk.
Ja, maar ze hoorden erbij. En je gaat allemaal fysieke ongemakken doen. Ik had bijvoorbeeld heel onhandig. Het ging altijd ook op mijn darmen. Moest ik altijd naar de VC. Ja. Super onhandig. Ja. Terwijl ik een zeiler ben. Een soort van, we hebben niet een wc aan boord.
Nee.
Maar gewoon te accepteren en te focussen heel erg op je taak. Wat kan je dan wel? En soms ook wel naar je overtuigingen. Van, Ik dacht altijd als ik heel zenuwachtig was van ja, wil ik nu degene zijn die Olympisch goud kan winnen? Of degene die thuis nu op de bank zit, die geen stress heeft, maar niet eens op de Olympische Spelen is.
Oh, dat is een goeie.
Dus ik ging ook best wel vaak naar dat soort overtuigingen en dan hou vast aan halen.
Oh, ja.
Dus dat heeft mij ook wel best wel veel geholpen.
Ja. Oh, dat is best wel een hele goede mindset gedachte. Maar heb je nooit, ik denk altijd bij mezelf van, ja, maar stel nou dat ik ineens tijdens de race moet spugen of ik moet naar het toilet of ik krijg kramp of ik val flauw. Ja, ik ben een beetje doemdenker of zo ben ik dan. En daarom raak ik nog meer in de stress.
Ja.
Maar leer je hier ook mee om te gaan met de psycholoog? Ik denk het wel, hè? Dat je daar dan een beetje op mee leert hoe je daarmee moet omgaan.
Nou, toevallig, ik ben wel een beetje een nerd. Ik hou heel erg van de sportpsychologie, altijd al gedaan. Dus ik heb altijd de zelfsport, heb ik altijd gezien als mentale sport, als golf en tennis. En wat ik om me heen zie ook bij topsporters is vaak, mensen zijn hun eigen beperking. Want je hoofd is vaak je grootste tegenstander. Dus ik heb recentelijk heb ik ook een boek over geschreven met de enige hoogleraar sportpsychologie van Nederland, Nico van Ieperen. Mm-hmm. En het is ook winnen met je hoofd, zeg maar. Vooral die vaardigheden van wat kan je eigen maken. Met de overtuiging, vooral zonder mentale vaardigheden, geen kunde. En dan leer je ook dit soort dingen. En dit kan je ook gewoon trainen. Net zoiets als je fysiek traint. Dan kan je ook gewoon je mentaal trainen.
Ja, zeker. Oh, wat interessant. Ja. Oh, ik ga je boek eventjes even lezen.
Ja, 6 november. Stiekem reclame.
Oh, 6 november komt die uit.
Ja, komt die uit.
Oh,
ja.
Wat leuk.
Ja, dus ik heb dit jaar na het spelen, dacht ik van, iedereen zei je moet een boek schrijven. En toen dacht ik, een biografie. Ik weet niet of dat bij mij past. Maar die mentale lessen vond ik wel tof. Dus ik dacht, hoe tof is het als een soort van sportpsychologie boek gaan schrijven. Aan de hand van mijn anekdotes.
Ja, wat gaaf.
Dus dat is geworden. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden.
Oh, die ga ik absoluut lezen. Ja hoor.
Nou, ben benieuwd.
Ja, heb ik nog tijd. Want wanneer is de volgende Hyrox? In januari is het in Amsterdam. Nou,
ja.
6 november komt die uit, toch?
Ja, 6 november, ja.
Wat tof. Oh, leuk.
Ja, welke Hyrox in Utrecht is misschien zelfs ook op tijd. Doe je niet mee of niet?
Ja, Utrecht doe ik ook mee. Ja, dat is ook november ergens.
Eind november.
Oh, dat is ook zo.
Ja, toevallig dat ik het weet omdat mijn ouders zo fanatieke Hyroxers zijn ook.
Zo leuk. Ja. Zo leuk. Oud zijn je ouders?
65.
En dan doen ze gewoon een Hyrox?
Ja.
Met z'n tweeën?
Ja, mijn vader doet er 1 dag alleen en de andere dag met mijn moeder.
Doet ze even dus 2 ook in een weekend?
Ja, hij is wel van het sportieve type.
Oh,
ja.
Wat gaaf.
Ja, ja, stiekem wel een beetje trots op ze. Want ze hebben wel heel erg, ze doen ook heel veel van die wielrennen en zo en triathlons nog. Ja, het zijn wel 2 fitte mensen.
Maar jij komt ook wel een sportieve familie, denk ik.
Ja, wel sportief. Ja,
toch?
Het komt er ergens vandaan. Ja, maar het is wel grappig, want zij worden dus altijd eerste. Maar ik denk omdat ook niemand meedoet vanuit hun leeftijdscategorie.
Ah, er zijn wel mensen die meedoen. Ja, ja hoor, maar worden ze altijd eerste. Oh, wat goed. Ja. Oh, wat leuk dit.
Nou, mijn vader ook wel als 2e, moet ik eerlijk toegeven. Dan zit hem niet lekker, maar houdt hem gemotiveerd.
Ja. Oh, wat een schat. Hey, maar even over het zeilen. Het is niet inderdaad een sport die je dagelijks hoort dat mensen het doen. Maar hoe is het bij jou op je pad gekomen? Hoe ben jij hiermee begonnen?
Nou, dit is best wel grappig. Want bij het zeilen heb je echt van die zeilers en zeilfamilies en zo begin je eigenlijk.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk wel een beetje onorthodox, een beetje de vreemde eend. Want mijn ouders, die zijn helemaal geen zeilers. Maar die waren wel heel erg van het stimuleren. Altijd ons naar alle sportclubs toe brengen. En mijn broer die zei een keer, we waren mijn opa aanmoedigen bij de Sneekweek. En die zei, ja, ik wil zeilen. En toen hebben mijn ouders ons alle 3 naar de lokale zeilclub gebracht. En dat is volledig uit de hand gelopen. En nu zitten we hier.
Jeetje. En doe jouw broers ook nog steeds aan zeilen? Of?
Mijn broer was een supergoeie zeiler. Had zich gekwalificeerd voor de Spelen van Londen. Maar bij het zeilen mag er maar 1 iemand. En uiteindelijk heeft hij die trials verloren. Maar hij heeft ook wel de andere kant van de medaille gezien. Dus hij heeft 2 hartoperaties moeten doen.
Jeetje.
En een hernia. En zijn hart is nog steeds niet helemaal oké. Dus hij is uiteindelijk is hij gestopt met de topsport. En is hij eigenlijk altijd bij mij gaan helpen. Hij is zelfs coach geweest. Assistent coach. En ook als sparringpartner.
Holy moly, wat heftig.
Ja, dat was wel heftig, ja.
Kan er snel een ongeluk gebeuren en dat het echt heel slecht afloopt met zeilen? Of ja.
Soms. Maar dat is eerder echt, dat is eerder uitzondering dan regelmaat. Maar je hebt natuurlijk, je bent op zee en je hebt te maken met de elementen. Ja, er is niks zo sterk als de elementen. Dus het gevaarlijkste vind ik stiekem de coachboten. Want die golven zijn soms zo hoog, dus die komen verticaal. En als die doorslaan, dan heeft de coach het wel lastig. Dus zo zijn er wel een paar coaches overleden terwijl ik aan het in mijn zeilcarrière. En ook als zeilers, als je onder water vast kon blijven zitten of dat soort dingen.
Ja.
Dus toevallig de beste maat van mijn ex toen, of destijds de relatie die is toen in Artemis met de Merckx Cup vast blijven zitten. En toen overleden. Dus helaas gebeurt die verdrietige dingen ook wel. Ja,
Je bent toch op zee inderdaad. En dat kan inderdaad wel flink fout gaan.
Ja, als zij er zijn, blijf je vaak wel heel nederig. Want je ziet vooral de kracht van de natuur. En dan ben je echt maar heel klein. Dan mag je blij zijn dat je soort van even in de natuur mag zijn. Maar je gaat echt niet de wind of het water qua kracht verslaan.
Nee, precies.
Zo sterk.
Want ben je wel eens bang geweest tijdens het zeilen?
Nou, de enige keer dat ik bang was, is dat ik een haai zag in Peurt. Dat vond ik niet echt tof.
Toen dacht ik,
kan iemand mij hier afhalen?
Ja.
En ik ben een keer in Scheveningen het water op geweest. En toen woei het 48 knopen windkracht. Wat is dat, windkracht 8, 9 bijna. Ja, toen woei het zo hard. Volgens mij hadden ze toen ook Red Bull King of the Air. Mm-hmm. Die kitesurfer, die alles zelfs uitstel. En toen ging ik het water op. Ja, toen dacht ik, dit is echt te hard.
Ja, dat is gewoon echt levensgevaarlijk.
Ja, toen kon ik niet. Toen moest ik nog overstag om terug te gaan naar de haven. Maar dat was wel echt pittig. En ik zag mijn broer wijzen terecht. Dat ik dacht, ja, dat probeer ik al een tijdje. En hoe langer het duurt, hoe vermoeider je natuurlijk wordt. Want het kost echt best wel heel veel kracht.
Ja.
Dus dan was ik wel weer blij terug te zijn in de haven.
Gadverdamme. En ook een haai dus gezien. Maar echt een...
Ja, wel veel, ja. En een stingray en een walvis en dolfijnen, ja.
Oh, wat leuk.
Ja, dat is ook wel leuk. Ja.
Oh, wat leuk.
Ja, nou in Mexico voer ik over de stingray heen. En ik dacht, wat is daar hier voor schaduw onder water? En ik keek en toen op dat moment sloeg hij echt zo met zijn staart zo bijna tegen me aan. Toen, ja, dat soort dingen.
Oh,
maar dat is meer...
Jij kijkt er niet heel raar meer van op of zo, heb ik het idee. Of, het lijkt me zo raar dat je ineens op een walvis of weet ik het wat ziet. Dolfijnen.
Je schrikt vooral heel erg, want je bent zeg maar met een wedstrijd bezig. In één keer is er een haai of een stingray of zo.
Hoe ga je daar dan wel? Dus inderdaad, stel je bent in je wedstrijd en ineens komt er een haai of iets. En dan word je er ook voor getraind. Dat je dan inderdaad moet anticiperen op... Haaien, dolfijnen. Ja, ik weet niet hoe dichtbij ze komen ook hoor. Maar...
Nou, met haaien is wel grappig. Maar dat is natuurlijk die locals zeggen. Ja, er is nog nooit iemand van een boot opgegeten. Hè? Dat je denkt, oké, maar ik was ook niet per se van plan om de eerste te zijn. En in training zeggen ze, nee, ze gaan me omslaan. Want dan word je groter. Je wateroppervlak wordt groter en dan worden ze bang voor je. Maar dat is niet per se je eerste reactie, toch?
Nee.
Als je een haai ziet, dat je denkt, oh, ik ga omslaan.
Nee, ja. Wat is jouw eerste reactie als je een haai ziet?
Ja, daar ben ik dus echt een klein meisje dan in één keer. Dan ga gewoon gillen midden in mijn boot staan. Tijdens de wedstrijd niet. Dan probeer ik vooral te focussen en hem niet te zien. Maar anders dan schreeuw ik vooral naar mijn coach. Vaar om me heen, in rondjes, weet je wel, met hun rib.
Ja, dat hij een beetje afgeleid wordt of zo.
Dat zou meer dat ze me een beetje wegjagen. Ja,
ja.
Dan kan ik me niet focussen. Nee, een haai vind ik gewoon echt niet tof.
Ja, natuurlijk. Nee, holy shit, wat heftig. Ja. Gadver. En waar ik ook benieuwd naar was, hoe zien jouw trainingsweken eruit? Als je echt vol aan het trainen bent voor de Olympische Spelen... Train je dan sowieso elke dag of heb je rustdagen?
Wat we vaak deden is dan 3 weken voluit, 6 dagen in de week en dan 2 of 3 sessies per dag.
Zo.
Dus dan heb je een fysieke sessie en een celsessie. En dan een celsessie, dan ben je wel vaak, een celsessie is van 2,5 tot 4 uur. En dan nog een fysieke sessie daarnaast en nog soms een herstelsessie. En dat doen we dan 3 weken voluit van maandag tot zaterdag en dan de 4e week is vaak een... dezelfde, maar dan lagere intensiteit of korter en dit soort dingen.
Oké.
Ja.
En een fysieke sessie, is dat gewoon echt een krachtsessie of is dat een duursport? Wat doe je dan?
Ja, een beetje om en om. Dus want een zeilevenement is 6 dagen lang, 2 races per dag. Dus 6 dagen is eigenlijk vooral duur.
Ja.
Dus je doet vooral heel veel D1-werk op de fietsen. Maar het zei dus, ik ben zo... total body. Dus vooral heel veel core ook. Veel buikspieren. En je benen moeten vooral goed in een gestrekte houding kunnen verzuren. En dan de armen moet je gewoon... armen zijn moeten wel redelijk sterk zijn. Want die moeten de hele tijd... Die schoot, die moet je het zeil kunnen bedienen.
Je benen moeten dus verzuurd gestrekt kunnen blijven staan. Maar hoe train je dat?
Ja, dus sowieso train je best wel de basis gewoon. Natuurlijk met de squats, deadlifts, pull-ups, bankdruk. Gewoon de basis. En je gaat heel specifiek kijken naar zeiloefeningen.
Ja,
dus, ik heb ook wel veel met blood flow restriction getraind. En dat is dan dat je bloedvaten afknellen.
Oh.
En dan heel veel herhalingen. Dus dan verzuurt het wel op een gegeven
moment. Is dat je zo'n pak aan moet? Of wat? Hoe ziet dat eruit?
Ja, het zijn een soort van straps. En die doe je om je bovenbenen of je armen. En die pomp je af en daardoor pomp je op. En daardoor knellen je bloedvaten af. En dat is eigenlijk ook hoe het voelt als je in een boot zit. En dan ga je heel veel oefeningen doen of bepaalde oefeningen.
Oh, wat grappig.
En dan kan je eigenlijk... dat een beetje nabootsen.
Ja, gewoon de verzuring nabootsen. Oh, wat grappig dit.
En je kan bijvoorbeeld dan, kon ik het ook met minder gewicht doen. Wat weer lekker was voor mijn rug. Want veel zijders hebben wel verschoven rugwervels. Dus ik heb ook Ook, daar heb ik ook wel last van. Dus dan wil je eigenlijk oppassen met heel veel axiale druk, noem je dat eigenlijk, heel veel squatten, zeg maar, heel veel druk continu op die wervelkolom, omdat die al zo wordt belast bij het zeilen.
Ja, precies.
Maar ik weet niet of ik nu te technisch ga.
Nou, ik volg het nog maar. Oh, wat interessant. Maar en ook qua voeding, want als je 3 keer per dag moet trainen, dan moet je toch echt tegen de klippen eten. Het is gewoon niet tegenop te eten, denk ik.
Nee, en ik moest ook zwaarder zijn dan ik was. Dit vind ik dus, als ik iets het meest vervelende vond, is dat het. Dat vond ik altijd het moeilijkste in mijn sportcarrière. Dus ik denk dat ik van nature 62 kilo ben. Ik moest eigenlijk rond de 70, 71 zijn.
Oh.
Ja, dus je zat continu aan.
Dan moet je wel flink even eten.
Ja, van die maaltijd shakes. Nou, het is gewoon bijna alsof je karton in een blender doet en dan dat moet drinken, dat idee. Ja.
Oh, gadver.
Maar alles voor het grote doel. Maar nu ben ik wel blij dat ik nu doe ik het wat minder.
Oh, maar moet je dus, kan je niet gewoon zeggen tegen, weet ik voor wie daarover gaat, van joh, kan ik niet wat lekkers eten? Om zo'n shake nou naar binnen te werken, daar word ik niet vrolijk van.
Nee, maar uiteindelijk moet je zoveel eten, dat je ook wel, geef maar die shake dan. Dus dan. Mm. Maar ik hoorde ooit een keer een term, ben je een klokker of een zipper? Maar zipper zijn toch, dat is hip, soort van dan is het lekker. Nou, ik ben meer klokker, soort van achterover, het zit erin, klaar, dat idee.
Een zipper of een klokker?
Ja, of een nipper of zoiets, dat je kleine slokjes neemt. Nou,
liever als je die calorieën naar binnen moet werken, dan maar zo.
Ja, dan zit er mij in dat idee.
Wat grappig. Ja, want ik merk het ook sinds ik Hyrox doe, ben ik zoveel meer aan het duursporten. En ik ben er heel erg ook door afgevallen. Terwijl ik wil mijn spiermassa eigenlijk wel behouden. Maar dat is echt, is bijna niet te doen, joh.
Ja, dan moet je wel echt sportvoeding en dingen gaan nemen. En shakes en repen en dingen. Ja, want los je het nu met alle normale voeding op?
Ja, maar dat is eigenlijk niet te doen. En dan train je niet eens zo. Ik train, wat is het, 1,5-2 uur per dag.
Ja, maar elke dag waarschijnlijk.
Ja. Ja,
dus eigenlijk vooral na de tijd wil je vooral snel herstellen. Dus dat eerste half uurtje na je training is vaak wel belangrijk om alles aan te vullen. Om te herstellen van je training, maar ook weer goed te worden voor de dag daarna.
Echt het half uurtje daarna, is dat zo belangrijk dat je dan gaat eten?
Dus daar wil je wel je eiwitten en je koolhydraten. Zeker eiwit is vaak na krachttraining, koolhydraten natuurlijk na het duur. Maar vaak een combinatie van die twee, dat is een beetje Hyrox, denk ik.
Ja.
Dus dat eerste half uurtje is wel het meest belangrijke. Dat je lichaam goed kan herstellen. En dan heb je de optimale herstel ook voor de volgende training weer.
Oh, oké. Ik wist dat het zo belangrijk was. Want ik ben heel vaak dat ik dan... ik ga eerst nog op mijn telefoon zitten.
Oh ja, even lekker douchen.
Even douchen. Ja. En dan heb ik wel honger. Ik ga zo lekker eten. En dan ben je 1,5 uur verder of zo. Ja. Dus dan ben je eigenlijk al te laat met goed herstel.
Ja,
denk ik.
Dus dat eerste half uurtje is super belangrijk. Dan gelijk herstel. En dan inderdaad 1,5 uur na een goede maaltijd. Of een uurtje daarna, dat is wel top. Ja.
Dat is beter.
Ja.
Oh, dan ga ik dat wel eventjes meenemen met de volgende wedstrijden. Want ik heb geen team helaas. Ik heb een coach, maar niet de rest dat heb ik niet. Dus ik doe maar een beetje op de wat ik denk dat goed is.
Ja, maar dit is wel top voor social media, toch? Ook wel dat is wel veel informatie te zoeken en dingen. Maar er zit veel in voeding. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar vooral de timing van voeding en wat je eet vlak van tevoren. Maar dat zal je misschien ook wel door vallen en opstaan leren. Dat vaak ook wel.
Ja, zeker. Want ik had bij mijn eerste wedstrijd had ik echt een half bakje havermout voor mijn race gegeten.
Ja.
Super veel kramp. Ik werd helemaal niet goed. Het was echt een grote blamage eigenlijk.
Ja.
En nu eet ik altijd 3 witte bolletjes met iets van suiker. 3 uur voor de wedstrijd. En dan 1 uur van tevoren nog een banaan of zo. En dan ben ik wel goed.
Ja.
Maar wat moet jij bijvoorbeeld eten als je voor de Spelen een wedstrijd doet? Of,
Dus onze starttijd is vaak om 12 uur. Dat is een beetje rond lunchtijd. Dus dat is altijd wel de uitdaging. En dan om 11 uur ga je dan ongeveer het water op. En dan op het water kan je natuurlijk wil je niet te grote dingen. Dus je wil vaak de snellere suikers op het water. Dus 's ochtends normaal gesproken doe je wel 3 hoofdmaaltijden per dag. En doe je sportvoeding eromheen plannen. Maar 's ochtends ontbijt je goed. En dan had ik vaak van die maaltijd shakes nog op de kant. Dat je goed gevuld bent. En dan was het vaak van die... van die energierepen, alles wat snel opneemt. En, en je had of isotone drank of elektrolyt, daar hing er een beetje vanaf. Want bij ons als het hard waait is het super zwaar. Als het zacht waait, dan heb je wat anders nodig. Dus daar weten we ook nooit van tevoren hoe erg de belasting is.
Dat is ook zo.
Ja, het is best wel een beetje uniek aan de sport.
Oeh, dat lijkt me ook wel eng dat je gewoon niet weet hoe de wind staat.
Ja. Ja.
Oh, gadver. Ik ben ook niet echt goed voorbereid. Ja, je kan natuurlijk een beetje weerbericht. Ja, dat wordt natuurlijk wel gecheckt van tevoren het weerbericht. Maar...
Ja, dus daarom vond ik dat juist dat mentale aspect altijd wel heel interessant. Omdat zeker de zeilsport. Nou, de zeilsport wordt natuurlijk super vaak gebruikt als metafoor voor het bedrijfsleven. Want het is altijd anders. En je hebt maar een beperkt controle. Dus je hebt geen controle over de weersomstandigheden. Geen controle over je tegenstanders. En je moet voor langere termijn presteren. Je hebt niet zoveel aan 1 goede race. Je moet vooral 12 goede races neerzetten. En je moet heel veel beslissingen maken onder druk. Dus daar vond ik vooral die mentale kant altijd. Want je leert heel erg het onderscheid maken tussen waar heb je wel controle op en waar niet.
Ja, ja dat lijkt me heel raar. Ja. En hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als het een keer tegen zit? Of dat een race toch niet goed is gegaan? Of...
Ja, je leert heel erg verdragen. Accepteren, ja? Verdragen. Oké, wat kan je wel? Vaak zie je soms mensen heel druk maken over dingen die fout gaan. Of wat buiten je liggen. Of waarom waait het nu hard? Of het comité dit of dat. En het is meer van, oké, wat verdragen. Accepteren. Focussen op wat je wel kan. Dus dat volgens mij, zei je net ook van, soms heb je toch dat doemdenken. Maar het is vooral oké, niet als je merkt dat je denkt aan iets waar je geen controle op hebt. Of waar je niet heen wil. Vooral te focussen waar heb je wel controle ja. op. Focussen wat wil je wel bereiken.
Ja.
En dus daar word je bij ons in de sport word je heel erg op getraind.
Oh, dat vind ik wel heel goed, dat daarop getraind wordt.
Ja, en soms lig je ook uren. Soms zeg maar moet je met windkracht 7, 8 het water op. En heb je al natuurlijke hoge adrenaline van de harde wind en hoge golven. En soms lig je gewoon 6 uur te wachten op het water in de bloedhitte. Is er geen zuchtje wind. En dan wacht je gewoon op het water totdat de wind komt.
Ja?
En dan moet je in één keer als de wind komt binnen 10 minuten presteren.
Holy moly.
Dus het is best wel een bizarre sport. Want je moet soms jezelf rustig maken. Ja. En soms moet je jezelf heel erg aanzetten.
Jeetje. Oh, ja. Wist je dat je soms ook gewoon 6 uur lang dan kan wachten op het water?
Ja, dan dobber je gewoon en soms denk je, ja.
Oh ja. Mijn god, maar ben je niet helemaal vol zenuwen en stress? En van elk moment moet ik nu schakelen of kunnen schakelen?
Nou, vroeger vond ik dat soort momenten super lastig. Want dan had ik een hartslag van 37, dus ik lag bijna in slaap. En dan moest je gaan en dacht ik zo, ik heb geen zin meer. Dan was ik soms ook al zo ver weg met mijn gedachten.
Ja.
Of dan had ik lekker lopen kletsen met iemand. En dan moest je in één keer sporten. En dan dacht ik, hè? Dus op een gegeven moment leer je wel je eigen, want iedereen heeft wel zijn eigen maniertjes hoe je jezelf aanzet. En
hoe zet jij jezelf aan?
Nou, hier hebben we dus wel veel geëxperimenteerd. Het was wel grappig. Dus eerst van op jezelf slaan of ademhaling of happy hardcore muziek luisteren. En uiteindelijk merkte ik bijvoorbeeld wel dat ik, want ik ben best wel extravert. En om te focussen moet ik eigenlijk wel een beetje introvert blijven.
Ja.
Dat is mijn makkelijkste manier. Dus vaak als het uitstel is, dan niet te veel met andere klassen. Blijf maar een beetje gefocust. Blijf maar de wind checken. Want dan is die contrast niet zo groot. Dus helemaal uitstaan en aanstaan. En ademhaling gebruik ik wel veel. Dus de omgekeerde, meer de Wim Hof-achtige. En vooral de hele tijd focussen op de wind. Wat gebeurt er? Dat was wel een beetje mijn maniertje om aan te staan.
Zo. Ja. Maar dan moet je ook wel even 6 uur lang aan blijven staan een beetje, toch?
Ja, je staat wel lang aan, ja.
Oh.
Ja.
En wat doe je dan als je klaar bent met een wedstrijd? Wat is het eerste wat je doet?
Herstellen.
En hoe ziet dat eruit?
Ja, dus eerst is dat... voeding, want dat is het eerste. Dus zodra ik de laatste wedstrijd heb gedaan, dan krijg ik gelijk mijn herstelvoeding van mijn coach. Ga je naar de kant, maak je boten aftuigen. Ga je uitfietsen langs de fysio, weer eten. En dan is het vaak debriefen, zeg maar. Of videoanalyse, debriefen. En dan ga je al kijken naar het weerbericht van morgen, welke banen. En dan weer eigenlijk opbouw voor de dag daarna.
Jeetje, wat gaaf.
Ik vind het stiekem, want het is best wel een vage sport. Want het is niet een kijksport, dus dat is best wel jammer.
Ja.
Maar wat wel heel tof is, is dat het is wel heel... ergens moet je fit en sterk zijn en snel. Maar je moet ook best wel strategisch en die weerberichten. Dus het is best wel leuk, want elke dag is anders. Dus dat maakt het wel heel leuk.
Ja, jeetje. En wat is in jouw ogen... Wat heeft een succesvol zeiler allemaal qua kenmerken? Is het talent?
Ja, dit is wel... Het is wel grappig van mijn levensmotto. Van, nee, ik ben niet mijn levensmotto, maar mijn motto was altijd... Ik geloof niet in talent. Ik geloof in hard werken en doorzettingsvermogen.
Vind ik een mooi motto.
Ja, meer omdat ik vergeleken met mijn broer en zus altijd minder talent had. En natuurlijk is er iets van het talent, maar wat ga je vooral doen? En wat je vaak ziet is dat uit de jeugd mensen die heel getalenteerd zijn... Die weten soms niet zo goed hoe ze met tegenslagen om moeten gaan. Of ze zien misschien nooit zo erg de link tussen inzet en resultaten halen. Dus als ze op een latere leeftijd komen, dan ga je iemand tegenkomen die net zo goed is als jou. Hm. En dan gaat het vaak om juist dat die hardheid, die antifragiel, die mindset. Kan je doorzetten als het moeilijk wordt. Dus dat zijn denk ik een paar van die lessen die gewoon heel belangrijk zijn. Dus ik denk, ja, tuurlijk heb je iets van talent nodig. Maar vooral het altijd willen leren, altijd willen verbeteren, het doorzetten. De kwaliteit van je denken en handelen op de moeilijke momenten. Dat zijn denk ik meer universele dingen.
Ja, ik vind het mooi dat je dit zegt. Want het is wel echt hoe het is in het leven. Ja, zeker. Ja. Ik heb echt geen talent in wat dan ook, volgens mij. Maar ik ben gewoon echt een harde werker. Ik ben heel gedisciplineerd en alles lukt altijd omdat ik er zo hard voor werk.
Ja, en je hebt waarschijnlijk hele duidelijke doelen.
Ja.
Dus je weet al een beetje wat je wil. Dus ja, dan is het ook makkelijker om beslissingen te maken om daar te komen.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik altijd. Want vroeger had je dat kinderen in de klas, die konden heel goed rekenen of die waren dan heel goed met taal. Ik had nooit iets waarvan ik heel goed in ja. Dus hard werk en dan kom je er wel. Daar geloof ik ook heilig in. Dat vind ik wel een mooi motto.
Ja. Ja. Ja, dus dat is wel grappig. Dus dit had ik ook vergeleken met mijn broer en zus. En ergens dacht ik wel, ja, talent is een beetje een handicap. Want zij hadden eerst heel hoge verwachtingen altijd van buitenaf. Van, oh, ze zijn zo geweldig. Ze hadden ook klassen overgeslagen op school en zo.
Ja, ja, ja.
Dus ze hadden best wel hoge verwachtingen. En ik had dat helemaal niet. Tegen mij zei ze, nou, doe maar gewoon goed je best.
Ook zo lullig eigenlijk. Ja, maar gewoon je best.
Dan, ja, nou. Maar gewoon je best doen en inzetten en focussen op wat je kan. Dat is eigenlijk wat je wil. Dat is een beetje die groeimindset.
Ja, ja, ja.
En mijn broer en zus komt alles zo gemakkelijk dat ze het ook moeilijk vinden om te kiezen. Terwijl uiteindelijk denk ik, als je echt goed ergens in wil worden, is het ook wel durven te kiezen.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, oh, dat zeilen, dat wat leuk. En dan ging ik leren en dan ging ik beter worden. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik kan Nederlands kampioen worden en een wereldkampioen. Dus ik vind het best wel een grap dat ik nu mezelf de meest succesvolle zeilster aller tijden mag noemen.
Ja.
Omdat ik dacht van, ja, maar ik heb echt geen talent voor deze sport. Maar voor mijn gevoel heb ik gewoon alles geleerd wat er te leren viel.
Ja, 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 precies. Ja. Maar en dat moment dat je dan inderdaad die titel krijgt of dat je goud wint, wat gaat er door je heen? Besef je dat dan wel? Op zo'n moment, ik zou echt denken, ja, dit is een grap. Dat kan niet waar zijn of zo, ja.
Ja, dus soms wel. Soms niet als ik het terugkijk, dan ik keek mijn dochtertje aan. Want toen in Marseille, toen zag ik mijn ouders daar staan. Sorry, met mijn dochtertje. Toen dacht ik, oh, wat een grap dit eigenlijk. Maar ja, het voelt ook wel heel erg goed. Maar het is ook niet echt toeval. Want alles is gewoon, ik denk dat bij niemand, iedereen denk ik die succesvol is. Ja, succes is vaak geen toeval. Dus je hebt daar echt al naartoe gewerkt. En die weken van tevoren voor de Spelen weet je ook echt wel van, oh ja, als ik gewoon focus op wat ik moet doen, dan zou het wel mooi kunnen worden. En je weet natuurlijk nooit of je het gaat halen of nooit, want je krijgt gewoon nooit garanties. En, nee. En je moet ook ergens comfortabel worden met dat je nooit garanties krijgt en dat je nooit bevestiging krijgt. Maar ja, als het er dan uitkomt, dan is wel echt gaaf. Ja,
ja. Oh, maar wat gaat er dan door je heen? Of zo, op gewoon moment dat je dan echt dat het definitief is en het is bevestigd, je hebt goud.
Ja.
Wat denk je dan?
Nou, niet zoveel. Volgens mij is gewoon puur geluk of zo. Ik weet niet, ik heb mijn coach ook nog nooit zo hard geknuffeld. Volgens mij, ik zag af en toe laatst foto's dat ik denk, oh, zou die denken van laat me een keer los. nee, ja, gewoon heel, heel content en heel blij.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, het lijkt me zo raar, het lijkt me zo gek.
Maar ook, ja, maar dan gaat het ook wel vaak na de Spelen in een stroomversnelling. Want eerst ben je natuurlijk super gedisciplineerd, echt al best wel lang. En zeker met de kind, het was zoveel discipline. Want het was gewoon 's ochtends, ik lag gewoon om 9 uur in mijn bed. Want zij was heel vaak, of was ze ziek, of ze had last van slaapapneu. En dus mijn nachten waren wel gebroken, dus ik moest gewoon wel vroeg slapen. Want anders, dus, en dan na de Spelen dan ben je goud. Ja, dan ga je van het ene feestje naar het andere feestje naar de huldiging. Je eet niet meer goed.
Ja, zo
je en je gaat alcohol drinken. Dus dat zijn wel de leukste feestjes.
Ik kan me voorstellen, ja. Oh, wat gaaf.
Ja.
Zijn er momenten geweest in je carrière dat je dacht, nou, ik stop ermee? Wat ben ik allemaal aan het doen?
Ik had in voor 2012 had ik nogal een extreme coach. Ik ben ooit naar hem toe gegaan met, ik wou gewoon Olympisch kampioen worden. Ik weet ook niet waarom, want ik zou mijn broer en zus waren veel beter, maar ik wou Olympisch kampioen worden, maar ik wist niet hoe. En toen was er een hele goede Engelse coach, die was in Nederland en hij had met de grote Ben Ainslie gewerkt en met Shirley Robinson goud gewonnen. En toen ben ik heel brutaal naar hem toe gegaan en toen zei ik, ja, hoe win ik goud? En die man had nog nooit die vraag gehoord, want hij zei, iedereen doet maar aannames. En vraag nooit. En toen zijn we al heel snel 1-op-1 gaan werken, want hij vond mijn drive wel heel tof. Hij dacht, oh, deze meid wil er alles voor doen.
Mm-hmm.
Hij vond niet dat mijn karaktereigenschappen pasten bij mijn ambitie. Dus hij was wel een orthodox. Dus hij was van nachten wakker houden, trainen met MMA-vechters. Als ik te veel met mijn roer stuurde, dan werd mijn roer erachter weggehaald. Of ik werd in een hele langzame boot gestopt. En als ik dan een keer gewonnen had, dan moest ik in een busje slapen. Of dat soort dingen. Want hij zei, ja, zware tijden maken sterke mensen.
Oké, ja, heeft hij ergens gelijk in, maar het is erg intens.
Dus hij was wel extreem. Hij was ook wel van work hard, play hard, maar hij was wel extreem, zeg maar, van het pushen. En toen had ik, in 2011 werd ik de jongste wereldkampioen, won ik alles. Dus ik dacht, wauw, dit is de manier. Ik had toen nog niet geleerd dat er meerdere manieren zijn om succesvol te worden. Dus ik dacht, wauw, dit is het. En toen, in 2012 werd het zilver. En toen, ik stond gelijk met gelijk aantal punten de finale race in en toen werd ik tweede. En toen kreeg ik zilver. En toen heeft hij mij verlaten. Oh. Omdat ik zilver had en geen goud.
Echt?
En toen is hij voor mijn grootste concurrent gaan werken, ja.
Nee. Ja, wow, dus, dit is heel hard. Holy shit.
Ja, dus hij had een half jaar betaald verlof gekregen van Team NL. Want we hadden 300 dagen per jaar gedaan in het buitenland, 4 jaar lang. Dus hij had een half jaar betaald verlof gehad. En na dat half jaar zei hij gewoon, ja, ik ben je coach niet meer. En ja, zoek het mij.
Nee. Ja. En toen bij de concurrent gaan
werken. Ja, bij mijn grote concurrent gaan werken, die Amerikaanse.
Dus, en heeft hij goud gepakt?
Nou, toen in 2016 pakte ik het goud en was zij tiende.
Ah,
ja,
nou, dus dat was heel
ja.
Ja. Oh.
Maar dit is wel grappig, want het eerste jaar dacht ik dus ook zo. Toen, want mijn relatie ging toen ook uit, want ik had toen destijds dus een relatie met die Ben Ainsley. Die had 4 keer goud, 1 keer zilver en die gingen echt met een bloedmooie meid vandoor. Dat ik dacht, oké, dus ik voelde me best wel klein, want mijn coach was weg, mijn vriend was weg.
Ja.
En dan word je, kan je toch wel eens, ik weet niet of er meer mensen zijn die wel eens aan de kant gezet worden. Maar je kan best wel emotioneel worden en heel erg gefocust op de ander, toch?
Ja,
ja, ik wil een sexy vent en ik ga alles winnen. Ja. Maar je leert dan vooral in zo'n periode van, oh ja, focus maar op jezelf. Wens anderen maar het beste. Maar die periode vond ik wel moeilijk. Daar heb ik wel eens gedacht van, niet per se, ik ga ermee stoppen. Maar ik had wel gedacht, hoe kom ik hieruit? Ik heb gewoon geen idee.
Ja.
En ik was zo afhankelijk geworden van mijn coach. Want die had me echt bij mijn hand genomen. Van mijn 16e tot 24e. En ik had gewoon geen idee. En toen liet hij me best wel hard vallen. Dus toen moest ik echt best wel een transitie maken naar een onafhankelijke vrouw die zelf haar beslissingen maakt. Ja, dat was niet zonder vallen en opstaan.
Nee, dat kan me voorstellen. Omdat je ook nog best wel jong bent eigenlijk op dat moment. En dan jezelf helemaal niet goed leren kennen hoe je echt bent. Want je was al die tijd onder de vleugels van je coach. Dat lijkt me ook allemaal raar.
Ja, en ik kende hem beter dan wie dan ook. Want we spendeerden zoveel dagen in het buitenland.
Ja.
En ik wist niet dat... tegenslagen had ik wel wat gehad. Maar dit was wel mijn grootste tegenslag, zeg maar. En toen was ik wel een beetje in shock. Nou, toen ben ik eerst in alle vuilkuilen gestapt die je maar kan stappen.
Met, zoals?
Slecht slapen, veel piekeren, slecht voor jezelf zorgen, slecht eten. Toen begon ik ook lekker veel wijn te drinken.
Ja.
Nou, dat was ook niet zo handig.
Nee, nee.
En dat duurde best wel lang. En op een gegeven moment ga je wel steeds meer leren. Ja, ik ben wel, denk ik, leergierig. Dus ik heb wel veel hulp gezocht met sportpsychologen en zo. En dan ga je ook wel leren, hoe ga je om met pijn? Hoe ga je om met tegenslagen? En uiteindelijk leer je ook wel dat, ja, pijn en tegenslagen zijn eerder regelmaat dan uitzondering. Dus je wil vooral goed worden in omgaan met pijn en tegenslagen. Zeker in de topsport.
Ja.
En uiteindelijk, dan komen we weer een beetje terug waarom ik dat mindset gedeelte interessant vind. Want op een gegeven moment vul je gewoon je rugzakje. En nu weet je gewoon, oké, als je een tegenslag hebt.
Hoe je ermee om moet gaan.
Ja.
En hoe ben je er toen dus uitgekomen? Je hebt een therapie gehad, maar je moet het toch zelf doen. Wat heb je dan gedaan dat je uit die put bent gekomen?
Ja, nou, ik ben eerst heel diep die put ingegaan.
Ja.
En dan denk je, oh, zo kan het niet langer. Dus dan komt er vaak één moment dat je denkt, oh, zo kan het echt niet langer. Dus dan ben ik terug verhuisd naar Friesland, dichtbij mijn familie en vrienden. En toen ben ik vooral een plan gaan maken. En dat is denk ik het grootste verschil. Want eerst was ik een beetje onbewust die slachtoffer. En ik had vooral gehoopt van, oh, ik hoop dat mijn ex terugkomt. Ik hoop dat mijn coach terugkomt. En op een gegeven moment denk ik, oké, zij zijn al weg. Focus maar op jezelf.
Ja.
Ga maar een plan maken. Waar heb je wel controle op? Oké, wat ga je zelf doen? En door een plan te maken, word je in één keer weer proactief. En dat gaf me best wel veel kracht. En tijd doet ook wel zijn werk. Dus die eerste emotie was als weg. Maar op een gegeven moment ben ik ook heel veel gaan leren over emoties. Want vaak, ja, ik ben Fries en in topsporter. Dus ja.
Heel nuchter.
Ja, emoties kende ik niet.
Nee.
Ja, dus dat is wel grappig. Want je hebt bijvoorbeeld eerst als... Ja, ik ben Fries en in topsporter. Dus ja, emoties, ja. Je bent vooral heel nuchter.
Ja.
En ik deed vooral in topsport ook probleemgerichte coping. Dus je hebt een probleem, je gaat het fixen. Je gaat de juiste mensen erbij verzamelen. En je gaat gewoon hard werken. En waarschijnlijk herken je het. Dit is lekker, toch? Dit is vaak wel fijn.
Ja.
En hier ben je goed in. Maar op een gegeven moment heb je dingen, daar heb je geen controle op. Dus mijn coach die weggaat, mijn ex die weggaat. Maar die emoties zijn er wel. En waar ik heel erg fout ging, is dat ik dan ging denken van... hoezo gebeurt dit mij? Ik wil me zo niet voelen. Zo kan ik niet presteren. Dus je gaat heel veel oordelen. Dus vanuit de sportpsychologie noemen we dat al vaak de vuile pijn. Je gaat oordelen over je gedachten, over je gaat iets vinden van het verdriet. Maar eigenlijk wil je het vooral bij het verdriet houden van hey, het is verdrietig. Voel het maar, het is oké. Okay. Dus je wil eigenlijk voelen zonder wat van te vinden.
Ja,
en dit
ja, ja.
ben ik heel erg gaan leren. Van voel maar het verdriet, maar je hoeft niet je af te reageren. Je hoeft niet...
Nee, je hoeft er niks mee te doen eigenlijk.
Nee, je hoeft alleen maar te voelen.
Ja.
Ja. Oh. Dus te voelen en niet te vinden. Dat ja. was toen een beetje mijn ding. En dan te focussen, waar heb je wel controle op? Dus dan kan het een beetje naast elkaar bestaan. Af en toe kan je erom janken, maar dan kan je ook weer focussen op je training.
Ja.
Of wat dan ook. En dat heeft me heel erg geholpen wow. om er een beetje uit te komen.
Ja. Mega ja. goede les ook dit.
Ja. ja, dat vond ik ook wel een goede les. Ja. Dus ik vond dat onderscheid van vuile pijn en schone pijn vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Want iedereen heeft verdriet. En verdriet is oké, dat hoort er ook bij vaak en tegenslagen ook. Alleen waar we vaak fout gaan is dat we er heel erg over oordelen. En dan wordt dat verdriet heel snel, ja die pijn wordt eigenlijk lijden.
Ja.
Maar eigenlijk als je gewoon met je verdriet kan zitten dan en eigenlijk weer comfortabel worden met dat oncomfortabele gevoel eigenlijk. Dus uiteindelijk werd dat steeds meer mijn motto van degene die zo comfortabel mogelijk kan worden met dat oncomfortabele gevoel, die kan het meest aan.
Ja,
en dat
ja.
zijn ook bijvoorbeeld jouw senior voor de Hyrox. Dat is een super oncomfortabel gevoel. Maar hoe comfortabel je daarmee kan worden, hoe meer je belastbaar bent uiteindelijk.
Ja.
Dus uiteindelijk ging dat een beetje mijn... Hoe zeg je dat? Mijn focuspunt worden in mijn sportcarrière. Ja. En als je dat eenmaal ziet, dan ga je dat herkennen. En dan zie je dat steeds meer als een kracht. En dan ja. zie je het ook bij andere sporters fout gaan. Dat je denkt, wow, je houdt je zo ver bezig met dingen waar je geen controle op hebt. Of je hebt zoveel meningen wat eigenlijk alleen maar ja, verspilde energie is. Ja. En dat is dan echt super zonde.
Oh, deze les die ga ik echt meenemen in alles eigenlijk in mijn hele dagelijks leven. Ja. Want als je emoties hebt, ja, laat het maar eventjes zijn. Maar focus dan wel gewoon op dingen waar je wel controle op hebt.
Ja, het is oké. Okay. Voel het maar... Maar je hoeft er niet van te vinden. Ze hoeven ook niet weg of zo. Voel ze maar.
Ja, voel ze maar. Want ik ben altijd met die zenuwen inderdaad. Van, stop het weg. En waarom ben ik nou zenuwachtig? Doe ze normaal. Weg.
Ja.
Ja. Dat is gewoon alsof je een bal onder water drukt. Het komt kaart weer omhoog, zeg maar.
Ja, dus, dit heb ik ook geprobeerd. Eigenlijk denk ik ook wel eens. Want iedereen zegt dan altijd als je wint. En dit dacht ik ook altijd. Wow, als je Olympisch kampioen bent, dan heb je geen tegenslagen. En dan ben je gewoon altijd ver weg de beste.
Ja.
En nu dacht ik, maar dat is totaal niet waar. Eigenlijk denk ik, de kampioen is vaak degene die het beste kan omgaan met tegenslagen.
Ja.
En je ziet het om je heen. En nu bij de Spelen van Parijs had ik dit inmiddels denk ik wel veel geleerd. En ik had ook wel weer lessen aangereikt gekregen van mijn dochtertje natuurlijk. Want dan krijg je weer allemaal lessen van, het gaat niet zoals je wil.
Ja.
Maar toen zag ik gewoon andere concurrenten zichzelf uitschakelen. Dus gek genoeg vond ik het niveau op de Spelen veel lager als bij een wereldkampioenschap. Omdat ik zag iedereen moeilijk doen met die zenuwen. Dus ik dacht, grappig. En als je het eenmaal ziet, dan kan je het heel erg in je voordeel gebruiken.
Ja, ja inderdaad.
Ja.
Oh, wat een goede les dit. Wat leuk.
Ja.
Ja, ik ga hem zeker meenemen. Dankjewel.
Ja, control the controllables noemen we het. En dan de vuile pijn versus schone pijn.
En dit beschrijf je ook allemaal in je boek?
Ja.
Interessant.
Ja, en dat is eigenlijk voor iedereen. Want ik dacht, ik vind het vooral leuk omdat ik door vallen en opstaan heb je denk je, voor iedereen kan het net wat anders werken. Maar sommige dingen tellen altijd, zeg maar. Vooral dat waar heb je wel controle op en waar niet. En verdraag het ongemak, maar hou het alleen bij het verdriet. Maar maak het niet lijden. En ook wat doe je op de moeilijke momenten? Zorg goed voor je gedachten, de kwaliteit van je gedachten. En dit geldt denk ik voor iedereen. Dus het maakt niet uit of je inderdaad een Hyrox doet een tentamen moet maken of topsport doet. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja, klopt.
Ja, dus dat is best wel tof. Dus dat gaan we beschrijven in het boek. En dan met de wetenschappelijke kennis ook van Nico.
Leuk zeg. Oh, mega interessant vind ik dit altijd. Ach.
Ja.
Maar wat vind jij bijvoorbeeld van, want ik doe zelf heel veel, mediteren.
Ja, heel veel gedaan.
Doe je dat ook gedaan? Of?
Ja. Ja, nu doe ik het. Zou ik het wel meer moeten doen? Heel veel. Ik geloof er heel erg in. Want mediteren helpt. Ik weet niet hoe jij het gebruikt. Voor mij werkt het vooral heel erg van de focus. En herkennen wanneer je afgeleid bent. En dan weer terugkomen naar het hier en nu.
Ja.
Ik deed veel mediteren, ademhalingswerk en koudtrainingen.
Oh ja, tuurlijk.
En het is grappig, want nu dan ga ik weer met mediteren. Het is zo goed om te doen. En nu denk ik af en toe, ik ben te druk voor mediteren. Nou, als je die overtuiging hebt, bent te druk voor de mediteren, dan weet je dat je moet gaan mediteren.
Ja, klopt. Ja. Ja, echt zo inderdaad. Oh ja. Doe trouwens vandaag de dag ook wat minder, besef ik me nu hoor. Maar...
Ja, en hoe doe jij? Doe je het elke ochtendavond?
Of elke ochtend.
Ja. Als je wakker wordt.
Ja. En dan meestal geleide de meditatie en dan ga ik schrijven en doen. Dat heeft echt mijn leven veranderd ook hoor.
Ja?
Dan weer dicht bij je eigen gedachten. Even inchecken in jezelf. Dat is echt een wereld van verschil.
Ja.
Ja. Maar even wat anders. Jij hebt als het goed is een voorwerp meegenomen.
Ja.
Pak hem er eens even bij.
Ja, ja, ik heb deze meegenomen.
Holy moly.
Goud van Parijs.
Jeetje Mina, wat gaaf.
Ja.
Dat ik dit ooit in het echt mag bekijken.
Ja.
Wat vet.
Hij is hij is behoorlijk zwaar. Zwaarder dan je vaak zwaar. Zou denken. Ja.
Oh, wat gaaf dit. Jeetje Mina. Oh, hij is echt loodzwaar.
Ja.
Wat gaaf.
Ja, dus ik kan helaas maar één winnen tijdens het spelen. Maar sommige zwemmers die lopen wel krom van het gewicht om hun nek.
Stel je voor, ik heb er zoveel. Oh my god. Ja. En wat doet dit nu met je als je het dan vast hebt?
Nou, grappig, want het was meer van neem een voorwerp mee waar je het meest trots op bent, geloof ik. En ik wou eigenlijk, thuis heb ik een schilderij hangen met mezelf en kleine Jess op mijn armen met een medaille. En toen dacht ik, eigenlijk ben ik natuurlijk het meest trots op haar.
Ja.
En om dit samen met haar te kunnen doen. Maar goed, schilderij was een beetje groot mee te nemen. Dus, dus de medaille. Maar hier ben ik wel stiekem wel heel trots op. Maar vooral de samenwerkingen die erachter zitten. Het harde werken, de perfectie, de discipline. Dus,
jeetje, als je moet kiezen of inderdaad dit of de hele journey naar dit toe. Wat zou je kiezen? Wat is belangrijker of wat vind jij mooier?
Oh, dat is lastig. Ja, dat is lastig. Nu raak je wel een beetje een paradox, toch? Want eigenlijk topsport is nou eenmaal winnen of verliezen.
Ja.
Maar om daar te komen wil je vooral focussen op het proces. En eigenlijk niet focussen op het resultaat. Maar ik ben dus opgevoed door mijn eerste coach. Die zei, het is belachelijk waarom een podium uit 3 treden bestaat. En als je tweede of derde bent, ben je eerste en tweede loser. En zou je moeten schamen. Dus mijn...
Wow.
Ja, dus ik ben van mijn 16e tot mijn 24e een beetje zo opgevoed. Resultaat is gewoon belangrijk. Maar het gaat uiteindelijk om het proces.
Ja.
Alleen vind ik dat wel heel moeilijk nog steeds om te zeggen. Want ik ben gewoon wel echt opgevoed van, het is gewoon één plek die telt.
Ja.
Maar uiteindelijk denk ik, en dat geldt voor iedereen, dat de essentie vooral is van... Heb je alles gegeven en heb je het beste uit jezelf gehaald?
Ja.
Maar dit is voor mij denk ik wel altijd een... niet een gevoelig onderwerp, maar wel altijd een bijzonder onderwerp.
Ja.
Omdat ik zo lang, zo'n grote periode in mijn carrière heb gehad van... Nee, je wint gewoon en anders moet je gewoon schamen.
En dat is gewoon ook het begin van jouw hele carrière. Dus het is een beetje jouw blauwdruk geworden, denk ik.
Ja.
En om daar dan van af te komen, ja, dat zit gewoon wel ergens nog in je, denk ik dan. Ja, je kan er nu goed mee omgaan, maar...
Ja, en het is zo'n paradox.
Ja.
Want je wil zo graag goud winnen. En waarschijnlijk heb jij het ook. Je wil zo graag goede tijd neerzetten op de Hyrox. Maar je weet ook, daar heb je geen invloed op. Dus je wil vooral focussen. Wat kan je dan wel?
Ja, wat kan je dan wel?
Maar dat
ja.
is zo moeilijk, want je wil het gewoon. Je wil gewoon goud winnen. Maar op de Olympische Spelen, focus maar op het proces. En dat is wel het meest moeilijk. Maar ik ben eigenlijk wel het meest trots op het proces. Maar ik vind het dan ook al stiekem gelijk heel blij dat dit goud is geworden.
Tuurlijk, ja, daar mag je ook hartstikke blij en trots op zijn. Ach, waar heb je hem thuis? Op een prominente plek, neem ik aan?
Nee, dat niet, niet eens, nee.
Oh, niet nee. Ergens in een laadje achteraf? Nee,
ja,
toch?
Wel een beetje in een laadje achteraf met de andere medailles.
Echt?
Maar die foto met mijn dochter, die hangt wel groot in huis.
Oké, nou gelukkig. Maar deze niet ook ergens gewoon, nou, ik zal hem echt bij de voordeur. Nou,
een beetje zo narcistisch gewoon lekker alles van mezelf ophangen, allemaal overwinningen.
Tuurlijk,
Want als mensen binnenkomen, dat ze weer gelijk weten zo.
Eerst even langs mijn wall of fame, dan gaan we koffie drinken.
Ja, zal ik eerst even vertellen hoe goed ik ben? En dan kunnen we dan,
Op zich, waarom niet? En elke dag om je nek dragen, dat je niet om je nek hebt, welke vind ik raar.
Ja.
Oh, wat vet. Heel leuk. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Heb ik nog een laatste vraag voor je. Nou, de podcast zit al vol met hele goede lessen. Maar welke lessen jij de kijker, de luisteraar mee willen geven?
Ja, ik denk mijn belangrijkste boodschap is wel... Het is echt winnen met je hoofd. Weet je, je kan niet winnen als je al verliest in je hoofd. Dus ik denk wel dat we gewoon meer aandacht moeten hebben... voor onze mentale vaardigheden. En dan is het belangrijkste focus je vooral op... waar je wel controle op hebt.
Ja,
en dat is vaak alleen maar je eigen denken en je eigen handelen.
Vind ik heel mooi. Nou, met deze woorden sluiten we de aflevering af. Marit, dank je wel voor vandaag.
Dank je wel.
Een leuke aflevering. Vond je nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven of op YouTube een duimpje omhoog. Dan willen jullie bedanken voor het kijken en of het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei doei!